Dankjewel voor de fijne liederen die we mochten zingen, die je hebt uitgekozen. Ik ben altijd een bewuste zanger. Ja. Ik probeer altijd heel bewust te zingen, ik weet niet hoe dat met u is. Soms hou ik ook bewust mijn mond dicht en denk van ja, dit kan ik even nu niet zingen. En soms zijn er ook liederen dat ik denk van ja, is dat wel waar? Als je bewust hebt gezongen, dan heb je wel weer heel wat tegen de Heer gezegd eigenlijk vanmorgen. Heer, u bent mij kostbaarder dan zilver. Is dat waar? Stel je voor dat er nou gisteren iemand bij je kwam, die zei van nou, ik heb een klusje op zondagmorgen. Ik heb hulp nodig. Ik kan €2000 verdienen. Ja. Wie is er dan op dat moment kostbaarder, hè? Wow, de Heer die zal het vast goed vinden dat ik iemand ga helpen. De Heer die zal het wel. Ik doe dat voor de Heer. Ja. Misschien wel, kan ook. Ja, dat moet iedereen voor zichzelf. Maar hij zingt wel heel wat. Is dat waar? Is God je meer waard dan alles wat je nu hebt? Eergisteren nacht waren we ook met een aantal mensen hier samen voor de nacht van het gebed. En hebben gebeden voor. Voor onze broers en zussen in landen waar die vervolgd worden, die daar het moeilijk hebben. En de tekst van de nacht van het gebed, daar wil ik eigenlijk ook vandaag mee openen. Dat is uit 1 Petrus 5, vers 8 tot 11. En daar staat, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem op. Gesterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Dan stelt u tegen hem teweer. Wees waakzaam, wees op uw hoede. Daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Dat we waakzaam moeten zijn, op onze hoede moeten zijn. Want die duivel, die zoekt naar prooi. En als hij zo hier rond zou kijken. Hij heeft hier niks te zoeken. Hij mag hier helemaal niet zijn. Maar stel je voor. Dan. Dan denk je, oh, dat ziet er wel goed uit. Dat is een lekker hapje. En dat is een lekker hapje. En die. En hij probeert je te verslinden. Dat probeert hij met iedereen. En daarom is het belangrijk dat we waakzaam zijn. Want hij heeft geen enkel recht. Je hoeft ook eigenlijk niet bang voor te zijn. Want we hebben dat gezongen. Jezus draagt de zegenkroon. Jezus is meer dan overwinnaar. Maar toen we dat lied aan het zingen waren. Toen moest ik ook zo denken. Ik denk, het is een geweldig lied. Het is een mooi lied. Maar je kunt geweldig roepen, Jezus draagt de zegenkroon, Jezus is overwinnaar. Maar hoe zit het met jou? Draag jij die zegenkroon? Want je kunt wel roepen dat Jezus de zegenkroon draagt, maar als jij hem zelf niet draagt, als jij niet geen overwinnaar bent, dan heb je daar eigenlijk nog niet zoveel aan. Jezus heeft overwonnen, dat is een feit. Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonden gedragen. Maar dat heeft hij gedaan met het doel dat wij dat ook gaan worden. Dat wij ook overwinnaars zijn. Dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Dus je kunt wel heel hard roepen dat Jezus overwinnaar is. Oké, dat is een feit. Maar ben jij het? Zijn wij het? Vorige keer toen ik hier sprak, toen heb ik het gehad over cookies met de computer. Over dat je zo gemakkelijk allerlei invloeden in je komen van buitenaf. Dat ook dat de duivel gebruikt om je andere kant op te brengen. En toen zei ik al van, misschien ga ik het de volgende keer over virussen hebben. Nou ga ik het niet echt over hebben. Ik had wel een ervaring. En dat heeft wel te maken met het onderwerp van vandaag. Ik kreeg een aantal weken terug een mailtje. Van de ING bank. Gewoon een prachtig mailtje met symbool van de ING. En gewoon zag dat. Ik dacht tenminste dat het van de ING bank was. Maar toen ik de inhoud ging lezen, toen begon ik toch te twijfelen. Ze zeiden dat er wat mis was met mijn. Ik doe de bankzaken via mijn computer. En ze zeiden dat er wat mis was met bepaalde dingen. Dat er waarschijnlijk een virus op mijn computer zat. Ze begonnen me een beetje bang te maken eigenlijk. Van. En toen zei ze van nou, we kunnen voorlopig kun je daar geen geld over maken. Maar als je nou even controleert of die virus er is. Maar ik vertrouw het niet. Terwijl het er heel goed uitzag. Het zag gewoon, ze had het embleem van de ING overgenomen. En het stond ook in van de ING bank. Toen ik het later ging vergelijken, het adres waar het van kwam. Waren net een paar lettertjes, waren net iets anders. De rest was allemaal hetzelfde. Als ik normaal mail krijg van de bank, dan zijn ze hetzelfde. Nu was net een paar dingetjes waren anders. En toen ik het ook ging controleren en ik probeerde, alles werkte gewoon. En toen later kreeg ik ook te horen van dat er heel veel van die mailtjes waren verstuurd. En dat mensen op die manier probeerden binnen te dringen in je computer. En eigenlijk proberen je uiteindelijk je geld afhandig te maken. Maar het leek er heel erg op het echte. En daar gaat het eigenlijk over. Een andere ervaring die ik gisteren had. Het was lekker weer, dus ik ga denk lekker in de tuin aan het werk. Jongen, wat een onkruid zit er dan in, hè? Wat een werk heb je dan, als je een tijdje er niet in hebt gewerkt? Want het had een tijdje geduurd. We hadden het pas met iemand over. Met Anis waren pas ook, die hebben mooi gezond, heb ik gehoord. Maar die had steeds last van paardenbloemen die erin opkwamen. Ja, hoe komt dat nou? Hoe komt het onkruid er nou? Het begint met een paar zaadjes die overwaaien door de wind. Ja, we leven midden in de wereld. Je kunt een prachtige tuin hebben. Je kunt zeggen van ik wil alleen deze planten en dit in mijn tuin hebben. Maar je kunt niet voorkomen dat er allemaal zaadjes aangewaaid komen. Of door de vogels of hoe dan ook. Ze komen in je tuin terecht. Maar zaadjes is nog niet zo'n probleem. Maar als die zaadjes wortel gaan schieten. En je hebt van het onkruid, als die eenmaal wortel gaan schieten. Dan gaan die wortels helemaal zo onder de grond door. En voordat je er erg in hebt, zit de halve tuin vol met wortel. Heb je nog bijna geen plant gezien. En dan denk je, woem, komen ze overal eruit. Daar gaat het eigenlijk over vanmorgen. Over de duivel die met leugen probeert binnen te dringen. Ik wil met u lezen uit Matteüs 24. Het is aan het eind, het is vlak voordat Jezus aan het kruis zal gaan. Voordat hij heeft nog wat laatste dingen die hij bespreekt met zijn discipelen. En ze zijn in de tempel geweest, Matteüs 24 vanaf vers 1. En dan spreekt Jezus over hoe het zal zijn in de eindtijd. Nadat Jezus de tempel had verlaten, vers 1, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op het tempelgebouw. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Zijn discipelen die wilden graag een teken, die wilden keken uit naar hetgeen wat ging gebeuren. En dan komt Jezus met een waarschuwing. Nee, wij leven in die eindtijd en die waarschuwing is ook voor ons. Hij zei, Jezus antwoordde hen, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En er zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen, oorlogsdreigingen. Laat je dan niet verontrusten. De dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. Het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen een hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis van alle volken, zal het einde komen. In vers 10, velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Dat hebben we ook gezien op de nacht van het gebed. Zelfs mensen die door hun broers, door hun vader en moeder geslagen worden Eigenlijk broers die hun broer wilden vermoorden omdat hij in Jezus was gaan geloven. Vaders die hun kinderen overleveren aan de politie. Je denkt van, ja, het is er in realiteit in heel veel landen wat hier gebeurt. Maar als het een realiteit is in heel veel landen, dan moeten wij niet onze ogen sluiten en denken van dat is hier geen realiteit. Wat me zo opvalt in dit stuk, toen ik het zo ermee bezig was, in vers 4 staat er, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen ik ben de Messias. En zij zullen veel mensen misleiden. Daar schrok ik van. Ik denk van, het gaat niet over een paar mensen, er komen veel mensen die dat doen. En er zijn veel mensen die worden misleid. Toen moest ik zo aan ons denken, toen moest ik aan mezelf denken. Ik denk van, word ik niet misleid? Hoe kan ik daar nou voor zorgen dat dat niet gebeurt? Ook in vers 11, er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. Schrok ik me van. En dan met die zin, hè, wat eigenlijk die in Petrus staat, daarom is het wel belangrijk dat we waakzaam zijn. We kunnen met elkaar God loven en prijzen en een feestje bouwen, maar we moeten niet vergeten dat de duivel die brullende leeuw is die ons wil verslinden. En die wil proberen om leugen in ons leven te brengen. Die wil proberen om je van God af te brengen. En dat begint met een klein zaadje wat een paar met waait en in je hart komt. En als je het wortel laat schieten, dan heb je veel meer werk om het weg te krijgen, de onkruid uit je hart, dan als je het zorgt dat het gewoon bijgehouden was. Dat ik mijn tuin al beter had bijgehouden, had ik minder werk gehad. En dan had ik meer en andere dingen kunnen doen. We gaan eens met elkaar naar 2 Petrus, hoofdstuk 2, bijna het eind, een van de laatste Bijbelboeken voor openbaringen. En daar heeft in hoofdstuk 2, daar vertelt Petrus ook dat het ook bij, als je in het Oude Testament leest, en als je daar gaat lezen over valse profeten die er waren, nou dat staat er echt, als je daar even mee bezig bent, heel veel valse profeten die hebben geprobeerd, die dan namens God spraken. Jesaja had ermee te maken, Jeremia, andere profeten, dat ze namens God een goede boodschap zeiden van, oh, er is niks aan de hand, en God zegent je en alles, terwijl er een heleboel dingen wel aan de hand waren. En dat de mensen juist naar die valse profeten luisterden en niet naar degene die echt door God waren gestuurd. Daar heeft hij het hier over, Petrus. Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, hoofdstuk 2 vers 1. En zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen vrij heeft gekocht verloochenen. Daarbij bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is al lang geveld. Hun ondergang laat niet op zich wachten. Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de Tartarus geworpen. Daar in de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard. Alleen Noach, de heroud van de rechtvaardigheid, liet hij met 7 anderen in leven, toen hij de watervloed over de wereld vol zondaars liet komen. En zo gaat hij nog even verder over Lot en andere voorbeelden, en dan wil ik eigenlijk nog even lezen in vers 14, wat er eigenlijk, hier staat, eigenlijk in vers, in het begin staat er ook van, wat is eigenlijk de bron, waar gebeurt het? In vers 3, gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen, en met misleidende verhalen. In vers 14 komt dat ook terug. Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel. En ze zondigen onophoudelijk. Ze verleiden onstadvastige zielen. En zijn een en al hebzucht. En daar moest ik dus ook even aan denken. Toen we dat zongen. Van u bent mij dierbaarder dan zilver. En kostbaarder dan goud. En de duivel gebruikt hebzucht. Om mensen te misleiden. Hij spiegelt je eigenlijk iets mooier voor dan de werkelijkheid. Begon hij eigenlijk al mee met Eva. Dat hij zei van, dat hij dingen ging noemen. Die zei van, nou dat is toch veel beter. Je zult niet, het is niet zo dat je zult sterven als je van die vrucht eet. Nee, je zult zijn als God. Wauw. Je zult zijn als God. En toen zag ze nog dat die vrucht er lekker uitzag. En zo werkt de duivel. Hij brengt hebzucht. Hij spiegelt je iets voor dat je denkt, wauw. Dat wil ik graag. En het lijkt nog wel, het lijkt soms ook nog wel een christelijk ook. Hè, zijn als God. Zijn we uiteindelijk niet allemaal geroepen om te zijn als God als we de Bijbel lezen? Maar wel op een andere manier. Juist door hem te gehoorzamen, niet door hem om te ongehoorzaam te zijn. Die hebzucht is iets wat zo moeilijk is en wat zo in deze wereld heerst. Als je om je heen kijkt. En het kan alles zijn. Het kan geld zijn, maar het kan ook gewoon macht zijn. Hebzucht naar macht. Of hebzucht naar eer van mensen. Dat mensen maar... Ja. Misschien heb je wel de gedachte van ja... Ik zou zo graag eens wat meer in de belangstelling staan. Bijvoorbeeld dan staat Bertha weer te spreken. Een aantal maanden geleden. Waarom ik niet een keertje? Lijkt me zo mooi om hier te mogen staan. Ik wil dat. Op zichzelf is dat goed als je dat wil. Omdat als God je daardoor leidt. Maar als je dat doet omdat je graag op het podium wil staan. Dan heeft het te maken met hebzucht. Dus het is niet door God geleid. En dan gebruikt de duivel het. En dan gaat hij op de verkeerde manier. En dat kan met alles zijn. Dat kan hier, maar dat kan ook met iets anders zijn. Misschien zeg je wel, ik wil zo graag een keer koffie inschenken. En dan is dat makkelijker dan. Hè? Want als je zo meteen aan het eind daar gaat staan, dan is niemand die je tegenhoudt. Maar waar liggen je verlangens? We hebben erover gezongen, maar waar liggen je echte verlangens? Daar gaat het eigenlijk om. In Lucas zegt Jezus zelf, het is één vers, ik zal het even voorlezen. Lucas 12 zegt Jezus, pas op. Hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen of van zijn status. Jezus waarschuwde ervoor. En in Colossenzen 3, dat kunnen we misschien wel even met elkaar lezen. Colossenzen 3, vers 5. Niet te hard beladen, want dan is ook Colossense voorbij. Die zit net voor de andere enzen. Colossense 3, vers 5. Zegt Paulus, laat dus wat aards in u is afsterven. En wat is aards? Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, staat hier. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken, schelden, bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden. Besneden of onbesneden. Barbaren, Skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Hoed u, in het bijzonder ook voor de hebzucht, want hebzucht is afgoderij. En als God ergens niet mee kan leven, is dat met afgoderij. Want God zegt, ik ben de enige God. Ik ben de schepper van hemel en aarde. En ik wil graag voor je zorgen, maar dan wil ik wel graag dat ik ook je enige God ben. En dat er niet allerlei andere zaken zijn die jij als het ware verafgoot, dat je zegt van nou dat wil ik graag, daar verlang ik naar. En je leest dat echt op heel veel plaatsen in de Bijbel, dat er zo wordt gewaarschuwd voor hebzucht. En als ik zelf naar mezelf kijk, dan denk ik van ja, er zijn best wel dingen dat ik denk van nou, eigenlijk niet. Ja, daar ben je soms zomaar bezig in je hart, dat het je hart. Daarom is God er ook zo op tegen, afgoderij. Want het rooft eigenlijk een deel van je hart. Je hart is ermee bezig. En daar ben je niet met God bezig. Is er geen ruimte voor God. Dat is wat, wat je zo heel bijzonder zag met die mensen die daar vervolgd worden, die soms in de gevangenis zitten, die hebben eigenlijk niks. En die hebben daar ook geen verlangen naar, want die hebben maar één verlangen om heel dicht bij God te zijn. En dan kan ik eigenlijk zo jaloers worden op die mensen, terwijl de omstandigheden, daar ben ik niet jaloers op, maar wel op hoe ze met God leven. En dan denk ik van, nou, laat ik bij mezelf waakzaam zijn. Laat ik waakzaam zijn voor de dingen die ik hoor, de dingen die ik vertel. Ja, want daar begon ik me even te vertellen. Er zullen vele valse profeten komen. Er zullen vele valse leringen komen. En dat maakt het soms best lastig. Ik ben heel blij en ik ben dankbaar. En ik geloof ook dat God me dat geeft. Dat ik hier dingen mag vertellen aan jullie. Maar aan de andere kant weet ik wel dat ik elke keer naar God toe moet van, laat me wel de goede dingen vertellen. Want als ik iets verkeerd zou vertellen, dan zou het niet best zijn met mij. Zou het niet best aflopen. En ook niet met jullie, als je ernaar zou luisteren. Wat dat betreft hebben jullie ook een belangrijk aandeel hierin. Want je moet wel kijken of wat ik vertel, of dat klopt. En dan moet je niet denken van, oh, dat doet Dick wel. Of die zit hier vooraan, of Jan, en dan Loutsen. Nee, dat moeten we allemaal met elkaar doen. Want er staat in de Bijbel, er zullen vele valse profeten komen. En een valse profeet hoeft nog niet eens iemand te zijn die direct. Soms heeft hij het zelf nog niet eens in de gaten hoor, een valse profeet. Vaak denken die mensen dat ze het goed doen. Dat ze de goede boodschap brengen. Daarvoor hebben we elkaar ook nodig. Soms denken we van elkaar, ja, ik heb een goede boodschap. Je hebt iets ontdekt en je denkt van, nou, oké, dat is goed. En dan ga je met elkaar over praten en bidden. En dan zegt de een misschien tegen jou van, ja, maar dat klopt helemaal niet wat je nu denkt. Daarom hebben we elkaar juist nodig. Wat Rebecca ook mee begon van, we hebben elkaar nodig. Niet alleen vandaag, niet alleen in de dienst, maar ook tussendoor. Toets aan elkaar. Praat met elkaar over wat er in je hart is. Als je ermee praat, als het aan het licht komt en het is niet goed, dan kun je het opruimen. Het is niet leuk natuurlijk als iemand tegen je zegt, ja, hey, Bert, die zit helemaal naast jou. Nee, echt niet. Ik word geleid door Gods geest. Ja, dat geloof ik best. Maar volgens mij is er een zaadje ingekomen. En dat heeft wortel geschoten. En zou je echt denken? Nou, volgens mij wel. Zullen we nog eens samen gaan bidden? Je hebt gelijk. Eruit met de onkruid. Eruit. Er is een valse mail die binnen is gekomen. Hij lijkt zo echt. Het moet eruit. Als je dat alleen zou moeten doen, zou het heel moeilijk zijn. Natuurlijk heb je de Heilige Geest en natuurlijk heb je het woord van God. Maar er zijn duizenden, miljoenen mensen die met het woord van God de verkeerde boodschap hebben gebracht. Er zijn oorlogen door ontstaan, zijn ruzies door ontstaan, zijn kerken zijn gesplitst met het woord van God in de hand. Dus dat is nog geen garantie dat het allemaal goed is. We hebben elkaar nodig en we hebben de Heilige Geest nodig. Ik ga naar 1 Korintiërs. Toen ik er zo voor aan het bereiden was, toen dacht ik zo van, ja, is het niet allemaal een beetje zwartgallig? Is het niet allemaal een beetje van, breng je nou eens een leuke boodschap? Dan denk ik van, ja, soms denk je wat van, ja, is het begin ik een oude kerel te worden die een beetje loopt te mopperen en zo. Als ik dat word, dan moeten jullie dat gewoon echt tegen me zeggen. Nee, dan ben ik echt. Hè, van, soms heb je dat wat van die oude mensen die, denk je van, nou, die hebben alleen maar, alles is verkeerd en alles is niet goed. Alsjeblieft. Want dat wil ik. Als ik hier wil staan, wil ik dat wat ik zeg en wat ik doe, wil ik, dat moet namens God zijn, dat moet namens Jezus zijn. Op het moment dat ik dat niet meer klopt, wil ik hier niet meer staan. Dan moet dat gewoon. Maar ja, tot nu toe heb ik gewoon nog steeds op mijn hart om dit gewoon te blijven doen. Dus 1 Korinthe 10, vanaf vers 14. Heeft ook met het avondmaal te maken. En ik was bewust, wil ik straks met jullie avondmaal vieren. Omdat ik gewoon eerst deze boodschap in het midden wilde leggen dat God dat zo toch op mijn hart gaf om het op deze manier te doen. 1 Korinthe 10 vanaf vers 14. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. En we hebben net gehoord, hebzucht is afgoderij, is één van, er zijn meer vormen. Ik spreek tot verstandige mensen. Dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maar de beker waarvoor wij God loven en danken, maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Als we straks daarvan drinken, dan is dat eigenlijk een verbondenheid met het bloed van Christus. Maakt het brood dat we breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel het met velen, één lichaam. Want we hebben al een deel aan het ene brood. Dat is een beetje jammer van onze manier van avondmaal vieren. Wij hebben matzes. En dan, ja, dan is het niet meer één brood. Van oorsprong, het paascha wat Jezus vierde, dan hadden ze gewoon één groot brood en er werden stukken afgebroken. En dat kreeg iedereen. Het was één brood. En we hebben dat met mannenweekend ook wel eens met een groot stokbrood gedaan. Hè? Dat is gewoon wel symbolisch. Dat zit er meer die kracht erin dat het eigenlijk één is. Zo moet je dat ook, dat je straks eet van het brood, daarmee proclameer je ook dat we samen één zijn. En dat je samen één bent met het lichaam van Jezus. Dus, omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben al een deel aan het ene brood. Kijk eens naar het volk Israël. Hebben tempeldienaars zien van het offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat ik wel met dit alles wil zeggen, dat offervlees een bijzondere betekenis heeft, of dat afgoden echt bestaan, dat niet. Maar wel dat heidenen aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van de demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook die van de demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we zo soms sterker dan Hij? Ja, zegt u misschien, ja, maar dat doe ik toch niet. Ik drink toch niet van de beker van de demonen? Nee, natuurlijk niet. Als het goed is niet. Maar soms als er afgoderij in je leven komt, als er iets is waar een bepaald verlangen van je naartoe gaat, kan dat wel iets zijn wat eigenlijk vanuit het Rijk der Duisternis komt en dat het eigenlijk te maken heeft met demonen. En het komt altijd heel stiekem. Het staat ook in de Bijbel van de duivel doet zich soms voor als een engel van het licht. Of een ander voorbeeld dat Jezus zegt van ze komen als een wolf in schaapskleren. Je denkt van oh, dat is een schaap. Het is even, we zijn allemaal schapen van de Heer Jezus. Er zitten allemaal schapen. Maar stel je voor dat er nou hier een wolf tussen zit. Hij heeft zich vermomd als schaap. Ik moet er niet aan denken dat het zo is. Want ik vind het fijn om jullie te zien. En dat een van jullie een wolf zou zijn. Maar aan de andere kant is het toch een realiteit die in heel veel gemeentes en ook in de kerk wel voorkomt. En dat God zegt van dat kan niet. Je kunt niet één zijn met dingen van de duivel en met de dingen van God. Ik wil even verder gaan met hoofdstuk 11 van Korintiërs, vers 17. We hadden het trouwens pas over dat avondmaal. We vieren met elkaar avondmaal. Harry zei dat onder andere. Van, eigenlijk is dat een hele verkeerde uitdrukking. Hè? Staat ook niet in de Bijbel. Ja, zeg je, staat wel in mijn Bijbel. Dus in mijn Bijbel staat het vieren van het avondmaal. En in de Statenvertaling staat er ook iets over avondmaal. Maar het is een hoofdstukje wat er is later bijgezet. De Bijbelvertalers hebben dat erbij gezet dat het zo is. Maar het staat niet in de oorspronkelijke vertaling. Het staat niet dat het avondmaal is. Ik ben dat eens na gaan zoeken. Er staat er maar heel weinig. Er staat eigenlijk nooit in de Bijbel dat er een avondmaal wordt gehouden. Wel een maaltijd. En toen Jezus met zijn discipelen samen was, toen vierden ze geen avondmaal. Nee, ze vierden het Pascha. Ze aten het, dat was een bepaalde maaltijd waaraan ze dachten dat ze waren bevrijd uit Egypte. En dat ze als teken daarvan die ongezuurde broden aten en het bloed van het lam wat ze zorgden dat de engel des doods aan de deuren voorbij ging. Een hele betekenis zit erachter. Ze preken op zichzelf om daar eens over te hebben. Maar er staat, we hebben het altijd over het heilige avondmaal. Nou, eigenlijk heb ik daarover zitten nadenken en ik ga dat niet heel ver doorvoeren. Want het staat in de Bijbelvertalingen. Maar als het echt puntje bepaaltje komt, is het niet het woord van God. Wij vieren ook geen avondmaal, het is toch ochtend? wij herdenken hiermee wel het offer van Jezus. Wat hij heeft gedaan. Het bloed wat hij heeft voor ons is gevloeid. Het lichaam wat hij heeft gegeven. Maar we vieren geen avondmaal. Sommige mensen vinden het ook lastig. Hè? We gaan naar de kerk, je gaat avondmaal houden. Hoe kan dat nou? 'S Morgens naar de kerk, avondmaal. Nee. Kijk, als je het wil vergelijken met het Pascha. En dan denk je van, kun je eigenlijk zo zien hè, over die valse profeet. Hoe makkelijk soms iets erin insluipt. En misschien is het helemaal niet zo erg dat het er staat dat het een heilig avondmaal is. Maar het kan je wel net op een verkeerde been zetten. Dat je eigenlijk even vergeet wat de oorsprong is. Zo staat dus, zelfs in de Bijbel staan dus dingen die je denkt, dan moet je toetsen. Kun je heel blij zijn met een nieuwe Bijbelvertaler, toch moet je toetsen of het klopt. Want er gaat hier ook over, nu ik het over toetsen heb. Hoofdstuk 11 vers 17, nu ik toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Dat is niet leuk, hè? Dat wordt over, ja, stel je voor dat de Heer dat zou zeggen. Ik kan u niet. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Dat deden ze vroeger, ze brachten zelf eten mee. Zoals ze dat in het beginjaren, ze hadden echt een maaltijd met elkaar, de christenen. Want dat is de oorsprong ook van de viering die wij doen. Dat mensen gewoon met elkaar een complete maaltijd hadden. Met wijn en brood en sausen erbij en een stukje vlees en gewoon. En het werd gewoon, dat zegt Paulus hier, het worden eigenlijk een beetje brasserijen op deze manier. Dan zijn zelfs mensen dronken. Wij nemen één slokje wijn, maar ja, als je denkt, wow, hè, prijs de Heer, dank u voor uw bloed. En nog een keer dank u voor uw bloed. En ja, dat is niet de bedoeling, zegt Paulus. Maar wat hij hier zegt, en dat heb ik wel over nagedacht. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. En er staat een andere vertaling, staat, in de herzien het, staat er vandaag, staat ook een beetje moeilijk, dat er wie dat beproeft. Heb jij de herzien het statenvertaling daarvoor je toevallig? Nee, dat vers, vers 19. Dus er staat eigenlijk, er moeten afwijkingen van de leer zijn. Dus ik heb net gezegd van, ze komen er. Maar Paulus zegt eigenlijk van, ja, het is niet verkeerd dat ze er komen. Want mensen moeten beproefd worden. En dat beproefd, dit woordje beproefd wat hier staat, is een hele speciale, heeft iets heel speciaal in de Hebreeuwse tekst. Dat is eigenlijk de Griekse tekst. Dokimos staat daar. En dokimos, hij had iets te maken met, vroeger had je allemaal, dat kennen we ook wel in onze geschiedenis, ook in Israël zo, je had munten waar je mee betaalde, die munten hadden hun waarde door hun gewicht aan zilver of goud. Onze munten die we nu hebben een waarde omdat er gewoon Nederlandse bank erachter staat. Het is niet zo dat als je dat omsmelt in zilver en goud, dat een euro of twee euro stuk, dat het zoveel waard is. Maar vroeger hadden de munten, die hadden hun waarde, ontleenden ze aan het gewicht, aan zilver en goud. Maar dan was er heel werk om elke keer die munten en dan zo te wegen. Dus er werd er gewoon een bepaalde munt, er was gewoon afgesproken. Nou, deze munt die weegt zoveel en die kun je gewoon weer betalen, hoef je niet na te rekenen. Want je weet als je die munt krijgt, dat daar zoveel goud of zoveel zilver in zit. Maar wat deden mensen soms? Ze dan een heleboel munten hadden en gingen ze van elke munt een klein randje afhalen. Een klein randje zilver of een klein randje goud. Je merkte er helemaal niks van. Ze haalden kleine, je zag het verschil niet. Als je ze zo met elkaar had, dan moest je echt met een vergrootglas kijken. Maar ja, als je zo van alle munten een klein randje afhaalt, dan had je toch met elkaar wat extra zilver en goud. En als iemand later nog weer een klein randje ervan afhaalt, en nog weer een klein randje, nou, je begrijpt wel, die munt, die waarde van die munt wordt steeds minder. Wordt steeds minder goud. En dat was ook de oorspronkelijke reden waarom bij de vroegere gulden in Nederland, dat ze in die rand hebben gezet, God met ons. dat ze konden zien dat mensen niet stiekem er iets afhaalden. Die moest toch wel heel erg slecht zijn als je God met ons ergens vanaf haalt. Want ieder mens wil eigenlijk wel dat God met je is. Maar zo gebeurde dat. En zo kwamen er steeds meer munten in omloop waarvan de waarde eigenlijk minder werd. Omdat mensen de randjes hadden afgehaald. En dan waren er gelukkig ook handelaren die zeiden van ja, maar als ik zo'n munt heb, dan weeg ik hem na. En als die vals is, dan ga ik hem niet meer nog een keer weer uitgeven. Zo van, oh, ik heb hem gekregen. En die handelaren, die noemen ze dokimos. Dat waren mensen die beproefden gewoon de waarde van iets. En die wilden hetgene wat ze gaven, dat moest de juiste waarde hebben. En dat is wat Paulus hierover heeft. Wij moeten ook beproefd worden. De duivel probeert die randjes eraf te halen. De randjes van de boodschap van het koninkrijk van God. Steeds een randje eraf. Je merkt er eigenlijk niks van. Je denkt het is hetzelfde, maar het is minder. En als je elke keer weer een randje eraf had en elke keer weer een randje, dan hou je plaats maar zo weinig over als je niet op tijd ingrijpt. Als je niet beproeft of het juist is. En God zegt, we moeten dat beproeven. En daarom is het ook goed dat er af en toe gewoon er mag best wel eens twist zijn. Je mag er best wel ruzie over maken. Als je met elkaar maar zorgt dat je weer terugkomt bij Jezus en bij het woord van God. Daar gaat het eigenlijk om. En dat zegt hij hier ook. Het is onvermijdelijk, zegt hij, dat gebeurt. Ik wil het eigenlijk niet. Als ik aan mij vraag, zou je dat leuk vinden? Hè, dat we hier met elkaar zeggen, ruzie gaan maken of zo. Dan zeg ik, nou, ik moet er niet aan denken. Ik wil gewoon lekker zingen en dan lekker God groot maken. Maar het is onvermijdelijk. Dus je moet er ook niet bang voor zijn in die zin. Het is nodig. Want anders raken we de waarde van het woord van God kwijt. En ik moest zo denken, we hebben afgelopen zaterdag was de EO Jongerendag. Ik heb het op tv het een en ander van gezien. Die week ervoor was opwekking. Nou, daar kan ik van genieten. Zoveel mensen, zoveel duizenden mensen die God prijzen. Die jonge mensen die daar bezig zijn. En opwekking, al die tienduizenden mensen. En aan de andere kant ben ik er soms ook bezorgd over. Dan denk ik van, bijvoorbeeld opwekking van zoveel duizenden mensen. Hoeveel wolven lopen daar niet tussen? Hoeveel valse profeten lopen daar tussen? Want juist dan wordt de controle natuurlijk heel lastig. En de staat er is onvermijdelijk. Kunnen we zeggen, ja, God zorgt ervoor. Nee, dat zien we niet terug in de Bijbel. Dat God ervoor zorgt dat ze niet komen. Ze komen wel. En je ziet het eigenlijk toch ook wel een beetje. Van als je ziet hoeveel duizenden mensen naar zulke bijeenkomsten. Heeft dat niet iets te maken met je comfort zoeken? Ik wil het niet veroordelen. Hè, want dan, ik kan er echt van genieten. Hè, met elkaar zo groot maken. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het belangrijk is. Dat je, als je echt een relatie met God bent, dat je dat niet daar gaat zoeken. Je mag best een keer feest vieren. Ik moest denken, mijn vader is al een paar jaar geleden overleden. Maar ik denk over mijn relatie met mijn vader. En het kennen van mijn vader. Het is gezellig als je met elkaar een verjaardagsfeestje hebt en de hele familie komt op bezoek. Of je hebt een ander jubileum en er wordt een feest gevierd. Er zijn geweldige momenten om als familie samen te hebben. En er zijn ook belangrijke momenten. Maar mijn vader heb ik echt leren kennen op het moment dat ik gewoon met hem aan het praten was. Dat ik met hem, hij had een stukje tuin achter en dat ik samen met hem bezig was in de tuin en bezig was. En zo samen, zo heb ik mijn vader leren kennen. Niet op de verjaardagsfeesten. Niet op toen hij 25 jaar getrouwd was. Niet op een ander jubileum dat we met elkaar heen zijn gegaan. Ik heb hem leren kennen omdat ik tijd heb genomen met hem te praten, naar hem te luisteren. Dat waren de waardevolle momenten. En die waardevolle momenten zoekt God ook bij jou. Het is geweldig om naar een grote conferentie te gaan, maar je leert God niet echt kennen daar. Je leert bepaalde principes, je leert soms dingen dat je ogen voor iets geopend wordt. Denk je, wauw, dat had ik eigenlijk niet zo gezien. Maar als je daar thuis niks mee doet, en je neemt thuis niet de tijd om even rustig met hem te praten, dan werkt het niks uit. En dan kan het zelfs zo zijn dat er een stukje van je waarde is afgeschild. Zonder dat je er erg in hebt. En dan denk je dat het goed gaat, maar dan gaat het niet goed. Ja. We hebben elkaar nodig. Heb ik al gezegd. Wees niet bang dingen uit te spreken als je denkt van het gaat niet goed. Ik heb het voorbeeld genoemd van de virus, van het onkruid. Als we nou over het lichaam van Jezus hebben, dan is dat nog een ander voorbeeld. En dat is aan de ene kant natuurlijk een heel pijnlijk voorbeeld, maar het is wel heel, heel reëel. Als een lichaam, heel veel mensen worden ziek en soms komt er kanker in een lichaam. En dat kan soms ook in het lichaam van God gebeuren. En wat gebeurt er als je met die ziekte te maken hebt? Ik heb dat even opgezocht. Wat is dat eigenlijk? Het is een verstoorde celdeling. De controle is weg. Ik heb zo staat het op, heb ik dat opgezocht. Wat gebeurt er bij die ziekte? Het is een verstoorde celdeling. De controle is weg. Hierdoor blijven cellen zich in snel tempo delen. Deze cellen zien er anders uit dan de oorspronkelijke cellen. Ze hebben een andere structuur en geen nuttige functie. Dat is wat de duivel probeert in ons lichaam van Jezus te doen. Cellen zonder controle zich laten vermenigvuldigen. Ze hebben geen nuttige functie meer. Dus laten we heel dicht bij Jezus blijven, dicht bij elkaar. En dan lukt het ons om te onderkennen wanneer iets niet goed is of wanneer iets wel goed is. Ik wil nog twee dingen met u lezen en dan sluit ik af. Eerst even de brief van Johannes. Johannes. Even kijken, want dan ben ik hem even. En Johannes 4. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn vele valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu is hij al in de wereld. Uw kinderen komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. En dat is een belangrijk ding om ons vast te houden. We kunnen, hier zit die herkenning, hoe kun je de geest herkennen? Er zijn wel mensen die soms heel mooi over Jezus kunnen praten en zeggen van oh, de liefde is belangrijk en alles. Maar ze herkennen dan niet dat Jezus als persoon, als mens ook op de wereld is geweest. Heel veel mensen, de duivel vindt het prima als je over Jezus praat en over dat hij een goed mens was en een goed voorbeeld en alles. Maar dat hij als God, als mens, de straf heeft gedragen voor onze zonden. En dat we daardoor gered zijn en dat hij nu door de Heilige Geest in ons hart woont. Daar wil de tegenstander niks mee te maken hebben, want dan gaat het te ver. En dat kunnen helpen. Maar dat is eigenlijk wel het geweldige en daar wil ik eigenlijk ook mee afsluiten. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. En dat is zo. Maar zorg wel dat hij erin is. En als er onkruid is, en als er een virus is, of als er wat in je leven komt, ruim het op en op tijd. Want als je te lang wacht, dan overwoek het. Het kan zelfs zo zijn, dat had ik in de tuin ook. Ik heb lelietjes van dalen. Dat zijn een hele leuke bloem. Die ruikt heel lekker. Maar op een bepaald moment kunnen zelfs lelietjes van dalen onkruid worden. Dan denk je, oh, zo'n lief, mooi, klein, wit bloemetje met van die mooie klokjes. Onkruid worden, ja, als ze op een plaats gaan groeien waar ze niet horen, dan heb je een hoop last van. En ik heb gisteren ook een hele hoop eruit getrokken en eruit gerukt. Ik denk, dat hoort hier helemaal niet. Zo kan het ook met de dingen van het woord van God zijn. Dus alles moet op de juiste plaats zitten. En we hebben elkaar daarbij nodig dat we zeggen, van nou, zo moet het. Hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Wij komen uit God voort, staat er in vers 6. Wie God niet kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voorkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En dat is wat we hier met elkaar ook willen vieren in het avondmaal. Dat we eigenlijk willen herdenken van dat heeft hij gedaan. Hij is gekomen als verzoening voor onze zonden. En zijn lichaam is verbroken voor onze zonde. En zo willen we dat ook deze maaltijd. Maaltijd is een groot woord natuurlijk. Voor een klein stukje brood en een slokje wijn. Maar het is wel een belangrijk moment. Het gaat niet om wat je eet en wat je drinkt. Het gaat erom, zoals we net hebben gelezen. Het brengt een verbinding tot stand in hemelse gewesten. Verbinding met het bloed van Jezus. En het lichaam van Jezus. En zo wil ik eigenlijk met u het avondmaal vieren. En dat we gewoon, dat is het allerbelangrijkste, heel dicht bij Jezus, bij God blijven. Ik heb eigenlijk nog geen mensen gevraagd. Ik zat wel te denken misschien dat Robert en Ingrid wel willen helpen. En ik zat aan Jan en Tony te denken. Maar Tony heeft kinderdienst. Oké. Jan, wil jij, nou Jan en Jan dan, ja? Ik heb, soms hebben de gewoonte om het brood van tevoren te breken. Ik wil dat eigenlijk nu niet doen. En je moet altijd oppassen met gewoontes, want gewoontes kunnen soms van die schilfeltjes zijn die ergens worden afgehaald. Ik zat zelfs te denken van ik laat de mensen nou niet zo lopen, maar zo, maar dat komen mensen misschien te veel in de war, dus we doen het wel op de oude manier. Maar soms is het wel eens goed om dingen te doorbreken, hè, dat je gewoon bewust bent van, het is niet een gewoonte, het is iets heel belangrijks wat we doen. Maar dat we dus beseffen, dan, ja, er is hier vanmorgen is er gewoon een fles wijn hierin leeg gegoten. En het is niet veranderd in bloed. Maar op het moment dat we drinken, dan brengt dat wel in de geestelijke wereld een verbinding tot stand. Met het bloed van Jezus. Het bloed wat gevloeid is voor onze zonden. En waardoor we vrij kunnen zijn. Het bloed ook wat ons genezing en herstel brengt. En daarom maakt het ook niet uit of je nou van deze beker eet. Of je zegt van nou, ik om een bepaalde reden wil ik gewoon druivensap. Want ik wil geen alcohol of het is niet goed voor me. Het maakt niet uit. Het gaat erom, doe je op dat moment, ben je bewust dat bloed van Jezus voor jou is, heeft gevloeid. Het is zo. Zelfs als je niet gelooft, dan is het bloed nog voor jou gevloeid. Het is een lichaam. Daarom zeg ik bewust van, breek er zelf maar een stukje af. En wees dan bewust van dat het eigenlijk ook door jou ook dat lichaam verbroken moet worden. Je bent er eigenlijk schuldig aan. Maar door deze maaltijd en door het belijden dat je dat gelooft dat Jezus dat voor jou hebt gedaan, ben je tegelijkertijd ook onschuldig. En is de schuld, want de schuld is betaald. En zo wil ik graag met jullie deze maaltijd vieren.